In Matteüs 10 zijn we gebleven in de verslag van wat genoemd wordt de uitzending van de 12 apostelen. Of ze werkelijk uitgezonden zijn bij die gelegenheid, dat staat nog te bezien. Maar in ieder geval kregen ze een opdracht die zij uiteindelijk en te volle pas veel later vervuld hebben. En in dat verband hebben wij de laatste verzen van het schriftgedeelte nog niet besproken, dus die lees ik nu eerst. Daar staat in vers 37 van Matteüs 10, die vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig, en die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig, en die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig, die zijn ziel vindt, zal dezelfde verliezen, en die zijn ziel zal verloren hebben om mijnentwil, zal dezelfde vinden. Die u ontvangt, ontvangt mij, en die mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Die een profeet ontvangt in de naam eens profeten, zal het loon eens profeten ontvangen. En die een rechtvaardige ontvangt in de naam eens rechtvaardigen, zal het loon eens rechtvaardigen ontvangen. En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft, alleenlijk een beker koud water, in de naam eens discipels, voorwaar zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. En dat hoort inderdaad nog bij de opdrachten en richtlijnen die de Heer Jezus hier aan de 12 geeft, waarbij hij hen uitzond en ze als het ware in dienst neemt. En zoals gezegd is een bediening die zij pas later ten volle zouden vervullen, de dagen van Handelingen zullen we maar zeggen, maar in ieder geval na de opstanding van Christus. Maar er wordt in dit hoofdstuk, maar ook in het volgende, in hoofdstuk 11, gewezen op de consequenties die daar inderdaad aan vastzitten. Ik moet er alleen bij zeggen dat deze discipelen nou eenmaal een type zijn van de gemeente in elk geval. En vervolgens is het natuurlijk zo dat zij de eersten waren die tot de gemeente zouden behoren. Om een of andere reden, maar daar ga ik nou niet verder op in natuurlijk. Maar zij waren de eersten en ze waren bijzonder aangesteld om het evangelie te prediken, ook later toen onze tegenwoordige bedeling door de opstanding van Christus inmiddels was aangebroken. En dat heeft voor gevolg bovendien dat wat tot deze 12 gezegd wordt, niet specifiek gezegd wordt tot wat wij de apostelen noemen, of fulltimers noemen we ze tegenwoordig geloof ik, of wat vertellen we daar maar voor zijn. Maar het gaat er gewoon om dat deze mensen gelovigen zijn die de Heer volgen. Daarmee zijn ze vervolgens een uitbeelding van de gemeente als zodanig. Maar de gedachte is dat in ieder van ons, elk lid van de gemeente, net zo goed geacht wordt in de eerste plaats volgeling te zijn. Dezelfde term, discipel namelijk, wordt later in Handelingen dan ook gebruikt ter aanduiding van alle gelovigen. Niet de 12, maar alle gelovigen heten daar discipelen. Wij zijn namelijk zijn volgelingen en al vaker hebben we erbij stilgestaan dat wij als gelovigen geacht worden inderdaad dienstknechten te zijn van de Heer Jezus Christus, dienaren van hem onder het nieuwe verbond, waarbij onze levens zijn eigendom zijn omdat hij ons gekocht heeft, of zoals Paulus aan de Korintiërs schrijft, gij zijt duur gekocht, en dan zegt hij, word geen dienstknecht voor mensen. Of hij zegt, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. En de meer bekendere uitspraken daaromtrent vinden natuurlijk in Romeinen 12 en in Hebreeën over dat onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer enzovoorts. En over die omstandigheden wordt feitelijk hier gesproken. Er wordt ook in dit hoofdstuk, zoals we gezien hebben, gesproken over dat als men de Heer Jezus wil dienen, zal blijken dat niet iedereen ons dat in dank zal afnemen. Integendeel, er staat zelfs dat het strijd en verdeeldheid zou brengen. Niet alleen daar waar het woord gehoord wordt, maar zelfs eventueel in onze eigen levens dan wel leefomstandigheden. Want dat is waarover hier gesproken wordt in het bijzonder. Zeker in dit laatste gedeelte, waar de Heer in vers 34 al zegt, meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Waarbij de gedachte is dat waar wij met het woord Gods omgaan, daar gaan wij om met dit zwaard des geestes, een algemeen bekende waarheid natuurlijk. Maar waar die waarheid algemeen bekend is, zou ook algemeen bekend moeten zijn dat waar het woord van God gepredikt wordt, daar ontstaat nou eenmaal verdeeldheid. Dat is nou eenmaal wat een zwaard doet, dingen van een scheiden. En zo staat het ook letterlijk Bij gelegenheid in Hebreeën 4, natuurlijk. Maar ik ga er niet verder op in. Het gaat maar om het beginsel dat het woord Gods scheiding maakt. En dat is ook inderdaad de bedoeling. Want als we nou vragen naar het werk Gods in onze dagen, dan is dat nog steeds het verzamelen van een volk uit de heidenen voor zijn naam. Een volk wat hij zou heiligen, zou afzonderen van de wereld. En voilà, zeggen de Fransen dan. Daar heb je dan die scheiding, daar heb je die verdeeldheid. En het punt is in ieder geval dat waar het woord Gods gepredikt wordt, ook in zijn meest eenvoudige vorm, daar stelt het de mens voor de keuze. Je moet een keuze maken. En dat brengt dus verdeeldheid of scheiding. En daarover wordt dan ook hier gesproken en de Heer wijst erop, als men echt hem wil volgen, dan zal men hem lief moeten hebben boven al het andere denkbare zelfs. Want er staat, zij zullen des mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. En die vader, of vers 36, en dan, want over die schoonmoeder van vers 35 hebben we het al zo vaak gehad, dus dat sla ik nou maar weer even over, hè. En dan vers 37, die vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Het gaat erom, als we de Heer willen volgen, zullen we de Heer lief moeten hebben boven alles. Ik weet niet of dat moeilijk is of niet. Ik denk dat ieder van ons daar wat verschillend tegenaan kijkt. Het zal wel van vader of moeder afhangen, vrees ik. Maar hè, ik weet het niet echt. Maar wat ik wel weet is inderdaad dat de Heer en zijn werk en zijn woord de belangrijkste dient te zijn in ons leven. Al het andere behoort daaraan ondergeschikt gemaakt te worden in de praktijk. Maar dat kan alleen als het ook ondergeschikt is in onze gedachten en dus in ons hart. En daar gaat het hier over, en dit schriftgedeelte, wel zeer uitgebreid. Daarom staat er ook, die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. Persoonlijk prefereer ik altijd de andere volgorde, namelijk hem navolgen. En het gevolg daarvan zal ongetwijfeld zijn dat men een kruis te dragen krijgt, zoals de uitdrukking nou eenmaal luidt. Maar hier in dit schriftgedeelte gaat het er juist om deze consequenties, en dus wordt het vooropgesteld. Die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. En dat kruis bestaat er dan, volgens dit schriftgedeelte hier, dan uit dat er inderdaad tweedracht ontstaat, zelfs binnen de eigen familie en onder degene die wij lief hebben. Maar het is niet anders, want we hebben de Heer lief boven al het andere. En men zal dus zijn kruis op zich nemen. Het is een thema wat natuurlijk uitgebreid ontwikkeld wordt later in de brieven. Natuurlijk, de Heer Jezus zelf spreekt er uitgebreid over. Hier, alle evangelieën uiteraard. In het Johannes-evangelie nog wat uitgebreider. Spreekt over de haat van de wereld, zoals dat heet, dan enzovoorts. Maar in de brieven wordt er uitgebreider over gesproken, omdat nou eenmaal elke gelovige geacht wordt een volgeling, een discipel van de Heer Jezus te zijn en hem te dienen, zodat elke gelovige geconfronteerd wordt met dat kruis, zoals het hier genoemd wordt, in deze betekenis hier. Men wordt namelijk geconfronteerd met wat de schrift dan aanduidt als lijden. Ik zeg het wat omslachtig, omdat ik altijd wat moeite heb met de term. En dat is weer zo, omdat in onze dagen en onze samenleving valt dat lijden, lijkt mij, nog wel mee. Hè? Toch? Maar niettemin heet het lijden, want het is de aanduiding voor dat wij nou eenmaal dingen verliezen, dingen kwijtraken uit dit leven, waarop we naar de mens gesproken wel degelijk recht zouden hebben. Dingen die ons lief zijn ook bovendien, maar die we nou eenmaal kwijtraken omdat we in ons leven andere prioriteiten stellen. We hebben dingen op te geven, dat is niet anders. Wat dan precies? Ja, dat blijkt in de praktijk wel. Waar we de Heer volgen en hem in de eerste plaats lief hebben, komt de rest vanzelf in orde. Maar het brengt dit met zich mee. En dus zegt de apostel dat ons uit genade gegeven is niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Niet omdat het twee dingen zijn, maar omdat het omdat het eigenlijk één is. Het hoort bij elkaar, nu eenmaal. Dat is nou eenmaal zo. Dat geldt voor ieder die in het vlees en in deze oude schepping leeft. En daar, dat kondigt de Heer, ik wou zeggen, daar waarschuwt hij voor. Maar dat is misschien niet de goede uitdrukking. Hij zegt gewoon dat dat zal komen, zodat men weet wat er gebeuren gaat. Maar hij zegt, het moet nou eenmaal zo. Dus met andere woorden, en dus, er was een andere apostel die dat schreef, die zegt, wees nou maar niet verbaasd. Het was Petrus, geloof ik. Ik weet niet precies hoe hij het zei, maar die zei zoiets van, wees nou maar niet verbaasd wanneer geen verzoekingen terechtkomt of zoiets. Dat was Petrus. Jacobus die deed er een schep bovenop. Die zei, acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in velerlei verzoeking valt. Dus ja, het hoort er echt allemaal bij. Hè? En alle apostelen in alle brieven spreken inderdaad over deze zaken. Dus niks bijzonders. Maar wat er dan staat in, ik moet nog even zeggen, vers 38 spreekt over zijn kruis. Maar dat woord kruis wordt gebruikt dus in overdrachtelijke betekenis. Kruis in de zin van lijden. Maar het woord kruis heeft normaal gesproken helemaal niet de betekenis van lijden. Maar het heeft die betekenis gekregen omdat het verwijst naar het kruis van de Heer Jezus Christus. En de gedachte is dat het lijden wat hem overkwam op grond van zijn geloof en met een andere term op grond van zijn gehoorzaamheid. En dan nog een stapje verder diezelfde richting op grond van zijn dienstbaarheid. Ik ontleen ze alle drie trouwens aan Filippenzen 2. U weet wel, hij heeft zich vernederd, is gehoorzaam geworden, dienstknecht geworden enzovoorts. Hè. Dus zijn geloof, zijn gehoorzaamheid, zijn dienstbaarheid, niet omdat het drie dingen zijn, maar omdat het feitelijk hetzelfde is. Op grond daarvan leed hij en op grond daarvan werd hij gekruisigd. En daarom wordt nu hier in plaats van lijden gesproken over een kruis. Maar niet omdat kruis in het algemeen staat voor lijden, maar omdat het in het bijzonder staat voor het lijden van de Heer Jezus, dat over hem kwam vanwege zijn geloof en vanwege zijn dienstbaarheid. En zodat de apostel zelf, sprekend over wat hem overkwam, zegt dat hij in zijn lichaam vervult de overblijfselen, de rest zeg maar, het vervolg kun je ook zeggen, de overblijfselen van het lijden van Christus. Dat is Colossense. Dus waar wij de Heer navolgen, volgen wij zijn geloof na, volgen wij zijn dienstbaarheid vooral na, volgen wij zijn zachtmoedigheid en nederigheid na. Ik denk er ineens aan, want er staat één hoofdstuk verder in hoofdstuk 11 vers 29, maar het resultaat zal ook zijn dat we dan zijn lijden navolgen. Niet helemaal op dezelfde manier, maar wel op dezelfde grond, op grond van geloof namelijk. Want, hier laat ik het meteen maar even lezen, Matthäus 11 vers 29, dat doe ik nou even met opzet, Matthäus 11 vers 29, om te laten zien dat ditzelfde thema ook wordt voortgezet in het volgende hoofdstuk. Dat is van belang om te weten, want anders raak je in hoofdstuk 11 nogal makkelijk de draad kwijt. Maar aan het eind van hoofdstuk 11 zegt de Heer nog, vers 29, neem mijn juk op u, neem hetzelfde juk op u als ik genomen heb, zal ik maar zeggen, hè? En leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Zodat we in die zachtmoedigheid en nederigheid inderdaad dienstbaar zouden zijn aan God. Met de consequenties van dat juk of dat lijden. Maar er staat bovendien, gij zult rust vinden voor uw zielen. Dat is het bijverschijnsel. Eigenlijk het bijverschijnsel. Dat is ook een gevolg van het dienen van de Heer. Daarin vindt men rust. Ik hou er zo van die filosofietjes op na. Eén daarvan is dat zoveel gelovigen geen rust hebben, niet werkelijk, eenvoudig omdat ze de Heer niet dienen. Ze zijn wel gelovig. Dat betekent dat ze zich door de Heer laten dienen. Maar rust zou men hebben omdat men de Heer dient. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde. Bij een andere gelegenheid zeg ik precies hetzelfde, maar met heel andere woorden. Hoe komt het dat zoveel gelovigen geen rust hebben? Omdat ze met eigen werken bezig zijn. Ze moeten dit, ze moeten dat, ze menen ook dat het van de Heer moet, enzovoorts. Maar daarmee dient men de Heer niet. En dus heeft men geen rust. Dat is het nou eenmaal. Anderen voelen zich belast door hun schuld, door hun zonde. Dan zeggen wij, dat is ongeloof, want de Heer heeft die schuld en die zonde weggedaan. Maar het hele punt is, en dat heb ik ook vaker gezegd, hij heeft die dingen van ons weggedaan, hij heeft ons gereinigd, opdat wij, u weet wel, hè, Hebreeën 9 vers 14, weet u nog, hè? Ik weet zelfs nu uit het hoofd precies waar het staat, Hebreeën 9 vers 14. Hij heeft ons gereinigd, onze harten gereinigd van het kwaad geweten, om de levende God te dienen. En waar men de levende God niet dient, waarom zou men een rein geweten hebben? En als men geen rein geweten heeft, heeft men geen rust. Met andere woorden, het komt altijd erop neer dat wij pas rust vinden, deel hebben, ook in de praktijk van ons leven, in ons praktische leven, aan deze beloften, wanneer wij in datzelfde praktische leven in de eerste plaats hem lief hebben en dus hem dienen. Die twee dingen kan ik niet scheiden. Want waar we hem lief hebben, zullen we hem dienen, vanzelfsprekend. En andersom, waar we hem dienen, demonstreren we ons onze liefde voor hem. En dat is ook genoeg, hè? Dat is waar het om gaat. Maar die rust die beloofd is, dat is inderdaad de rust die we hebben in onze dienst aan hem. En dat is het eigenaardige. Mensen willen de Heer niet dienen en zijn dus altijd druk met hun eigen business en vinden zo geen rust. Terwijl men meestal denkt dat het andersom is, want als je de Heer gaat dienen, nou, dat kost wat, hè? Ik weet het hoor, dan word je opgejaagd, hè? Dat kan heel gemakkelijk gebeuren. En toch heb je dan rust, omdat je weet bezig te zijn met de goede dingen. Rust of onrust heeft niet zozeer van doen met of men het druk heeft of niet, heeft te maken met de gesteldheid van het hart. En je kunt dus razend druk hebben en rust hebben, en je kunt niks te doen hebben en onrustig zijn. De dingen die met elkaar niets van doen hebben. Het heeft te maken met of men met de goede dingen bezig is, of men zich richt op de goede dingen enzovoorts. En wat hier gezegd wordt tot de discipelen, want ik neem deze woorden uit het einde van hoofdstuk 11 nog steeds als primair gericht tot de discipelen die uitgezonden werden, dan wel zouden worden. De Heer zegt, je krijgt wel een juk te dragen, maar mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat wil zeggen, men zou geen lasten moeten dragen die men niet dragen kan. Dat heeft de Heer ook beloofd. Bij meerdere gelegenheden, nu ik erover nadenk. Dus het valt in de praktijk heus nog wel mee. En bovendien, slechts daarin zal men rust vinden. Dus er zit weinig anders op. Hoewel het wat kost, hoewel het ook lijden met zich meebrengt. Maar daarin vindt men zijn rust. Eenvoudig omdat het het enige is waarin een mens in het algemeen, maar een gelovige dus in het bijzonder, zijn levensvervulling, wat een groot woord, kan vinden. En dat is waar dit schriftgedeelte over gaat. Ook in hoofdstuk 10, uiteraard, want daar ben ik terecht bij vers 39, waar staat, die zijn ziel vindt, en ik heb al vaker gezegd, als je nou echt simpel de begrip ziel wil verklaren, moet je gewoon zeggen, het praktische leven. De inhoud van het praktische leven. Het heeft te maken met wat wij doen, wat wij ervaren, ook wat we opdoen eventueel, hè, wat wij beleven, wat wij ons eigen maken enzovoorts. En dus in het algemeen heeft te maken met waar we mee bezig zijn. Dat wat ons leven vult. Iemand kan dus, wat kan hij zijn? Hij kan visser zijn in hart en nieren, amateur of beroepster, doet er even niet toe. Dat zeggen we dan, hè, met heel zijn ziel is dat, ja precies, daar hou je dan mee bezig. Onder andere dan, hè? Dat kan. Nou, zo in onze ziel, met heel ons hart, met heel onze ziel, zeggen we dan in het Nederlands, zouden wij in de eerste plaats de Heer dienen. Dat zou het belangrijkste zijn in ons leven, dat geeft het de belangrijkste vulling van ons leven. En waar wij onze eigen weg gaan, die van de oude mens zal ik maar zeggen, en proberen zelf ons leven inhoud te geven, daar vinden wij onze ziel, omdat wij die zoeken, vers 39, hè, de uitdrukking van vers 39, die zijn ziel vindt, we hadden kunnen staan die zijn ziel zoekt, in de praktijk maakt het hier geen verschil, die zichzelf zoekt, namelijk, een uitdrukking die ik voor het gemak ontleen aan 1 Korinthe 13, wie zichzelf zoekt zal zichzelf verliezen. 1 Korinthe 13 zegt, de liefde zoekt zichzelf niet. Wel nu, waarbij de Heer liefhebben, zoeken we hem en zijn werk, misschien kan ik zelfs zeggen zijn ziel, waarom ook niet, enzovoorts. En waar we hem zoeken, zullen wij inderdaad de onze vinden, want dat is wat dit vers zegt. Nog afgezien van de wat algemenere uitspraak van Johannes, of in Johannes, in het Johannes-evangelie, waar staat wie zijn leven, maar het gaat er kennelijk ook over het praktische leven. Wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest, zal het zelf behouden. Dat is precies hetzelfde als wat hier staat, maar nu staat de ziel. En de vertalers gooien die beide woorden echt nogal eens vaak door elkaar, omdat ze in de praktijk feitelijk dezelfde inhoud hebben. Maar wie zijn ziel, zijn eigen leven zoekt en vindt, die zal dat leven verliezen. Of met de woorden van 1 Korinthe 3, dat blijkt toch hout, hooi en stro te zijn. En het wordt verbrand, blijft niks van over, men zal het toch kwijtraken. Het leven, ons leven, ontglipt ons zo zonder meer. maar wie zijn ziel zal verloren hebben om mijnentwil. Let op, niet wie zijn ziel zal verloren hebben, maar wie zijn ziel zal verloren hebben om mijnentwil. Die dus zijn leven, zijn praktische leven, fundamenteel opgeeft ter wille van de Heer en dus om hem te dienen of om hem te zoeken en dus om hem lief te hebben. Dat was dus weer via 1 Korinthe 13. Liefde zoekt zichzelf niet, hè. Maar waar wij hem lief hebben, dus niet onszelf, maar hem zoeken, dan verliezen wij wellicht onze ziel. Daar hebben wij wellicht ook weinig grip op ons leven. Ook op ons praktische leven, dat kan gebeuren. Maar niettemin, de staat die zijn ziel zal verloren hebben om mijnentwil, zal dezelfde vinden. Want daar zal hij ons leven inhoud geven. En die inhoud, die blijft inderdaad van waarde. Dat blijkt te zijn goud, zilver en kostelijke stenen, met de termen weer van 1 Korinthe 3. En dat leven, dat houdt dus inderdaad zijn waarde. Hoe zong Johannes de Heer dat? Niets is hier blijvend, alles, hoe schoon ook. Vind ik altijd leuk dat er in de tussenzin bij staat. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan, maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Dan hoort u het ook eens van een ander dan. Hè? Maar het is gewoon Bijbelse waarheid natuurlijk. En het ligt opgesloten in deze eenvoudige versen. En ik moet nog even vanuit vers 39 terugverwijzen naar vers 28. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Ik doe dat dus niet meer nu. Maar het is zo lang geleden dat we het besproken hebben. Vrees niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar vrees veel meer voor hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Je lichaam raak je toch kwijt, dat is het punt niet. Maar het is maar te hopen dat er van je praktisch leven inderdaad nog wat overblijft. Die ziel namelijk. Nou goed. Waarna de apostel weer over heel wat positievere zaken spreekt in vers 40. Waarbij hij zijn dienstknechten aan zichzelf gelijk stelt. Dat is wat hij bij andere gelegenheden ook doet. Ik denk met name aan Johannes 13, waar hij zegt, gij noemt tegen diezelfde mensen, zegt hij dat, die 12. Hij zegt, gij noemt mij meester en heer, en gij zegt wel, want ik ben het. Maar een dienstknecht is nou eenmaal niet meerder dan zijn heer, dus jullie moeten doen wat ik ook doe. In dezelfde dienst. In dezelfde dienst aan God, zijn hemelse vader. En dus staat er, wie u ontvangt, ontvangt mij. Weer maakt geen verschil, beschouwt het als eenheid. Het is trouwens ook een aardige beschrijving, eventueel van de eenheid van de gemeente, inclusief de Heer Jezus zelf uiteraard. Wie u ontvangt, ontvangt mij. En die mij ontvangt, ontvangt God, hem die mij gezonden heeft. Zodat degenen die de Heer dienen, meteen op dit hoge niveau gesteld worden en zo ook beoordeeld worden. En daarna staat er wat uitgebreider in vers 41. Wie een profeet ontvangt in de naam eens profeten, zal het loon eens profeten ontvangen. Dat is een heel aardige. Het is natuurlijk gewoon een variant op die u ontvangt, ontvangt mij. Maar nou staat er, die een profeet ontvangt in de naam eens profeten, zal het loon van een profeet ontvangen. Zodat de gedachte is, een heel eenvoudige, er loopt ergens een profeet. Wij nemen hem in ons huis, omdat hij profeet is, overigens, want dat is de strekking van in de naam eens profeten. Niet omdat het een arme sloeber is, of een aardige vent, of misschien is het wel juist iemand die rijk is. Nog meer voor de hand. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Hè? Maar we nemen zo, ontvangen zo iemand, en daarmee verzorgen ze iemand, bieden hem onderdak en voedsel, want dat is zo de gang van zaken. Hier in dit schriftgedeelte is de achtergrond dat wij zo gecultiveerd zijn dat het bij ons niet meer zo gaat. Dat is eigenlijk alleen maar te betreuren, als het er helemaal om gaat. Hè? Maar van oudsher in die landen en in die tijd en in die cultuur, of hoe je dat maar zegt, gaat het nou helemaal zo. Hè? Kom binnen en wil je wat eten en wil je misschien blijven slapen, zo hè. Dus dat wie die profeet ontvangt, als profeet in de wetenschap en in het bewustzijn bovendien dat het een profeet is en hij ontvangt hem daarom, zo iemand zal zelf het loon van een profeet ontvangen. Hij wordt namelijk met die profeet gelijkgesteld, omdat hij daardoor betrokken raakt in de dienst van die profeet. Heel simpele zaak. Zo worden wij waar wij de Heer dienen en waar wij de Heer ontvangen en toelaten in ons leven, worden wij met de Heer gelijkgesteld en zullen wij delen in zijn heerlijkheid. Ja, in zijn lijden, maar dat was het voorgaande schriftgedeelte. Maar zullen we ook delen in zijn heerlijkheid. En we worden dus met hem vereenzelvigd, heel eenvoudig. Maar een generatie, of een fase moet ik eigenlijk zeggen, verder geldt dat net zo goed. Want waar wij een dienstknecht van de Heer ontvangen, omdat hij een dienstknecht van de Heer is, daar zijn wij ook dienstknechten van diezelfde Heer. En zullen we ook inderdaad datzelfde loon ontvangen. Vandaar dat ik altijd wijs op dat misverstand dat een dienstknecht van de Heer alleen iemand is die het voor de kost moet doen, omdat hij nergens anders voor deugde. Sprak hij autobiografisch, maar dat even terzijde. Want dat is het niet. Wij zijn dat allemaal, althans wij behoren dat te zijn. Praktisch gesproken, fundamenteel zijn we het. Maar praktisch gesproken behoren wij dat allemaal te zijn. En wij zullen als dienstknechten Gods loon ontvangen, zoals de Heer Jezus zelf dienstknecht Gods was. En hij ook loon ontving en zal ontvangen eventueel. Dat is maar waar het om gaat, hè. Dus wie een profeet ontvangt in de naam eens profeten, zal het loon eens profeten ontvangen. Het enige probleem schijnt te zijn dat men dat loon niet hier ontvangt, maar pas straks in de toekomst. Dus je hebt er een wat lange moed voor nodig. Hè? Men moet langmoedig zijn, of weet zoiets. Men moet zijn hoop gesteld hebben, inderdaad, op de wederkomst van Christus en de openbaring van Christus in heerlijkheid. Dat is maar waar het om gaat, hè. Maar dat is nou eenmaal de algemene Bijbelse gedachte. En verder staat er, en wie een rechtvaardig ontvangt, want profeet is natuurlijk wel een erg groot woord, nog afgezien dat wij al heel lang in onze bedeling geen echte profeten meer kennen, in de echte, smalle betekenis van het woord, maar dan staat er gewoon, wie een rechtvaardige ontvangt, in de naam eens rechtvaardigen, zal het loon eens rechtvaardigen ontvangen, dus blijft hetzelfde verhaal. En de term rechtvaardige geldt natuurlijk toch in elk geval voor alle gelovigen. Die gerechtvaardigd zijn op grond van geloof. Dus waar we elkaar ontvangen, omdat wij gelovigen zijn en verder nergens om. Gewoon omdat we nou eenmaal broeders en zusters zijn, zullen wij daarvoor loon ontvangen. Omdat we dat doen dan in onze positie als dienstknechten Gods. Dat is maar waar het om gaat. En dat is wat Johannes ook zei. Die zei, ja, het gaat erom dat we de broeders lief hebben. Als we zijn woord bewaren, enzovoort. Dus we waren toch, daarmee dienen wij al, want ik beschouw het niet als iets zoiets groots, maar daarmee dienen we al de Heer. Ik vind het ook een vanzelfsprekende zaak, feitelijk. Een beetje betrokken zouden zijn bij elkaar. Hoe zeg ik zoiets, hè? Op elkaars welzijn zouden toezien, elkaar zouden helpen onder omstandigheden waarin dat nodig is. Wij zijn weer zo geciviliseerd dat we dat niet meer nodig vinden en dat er anderen zijn die dat doen. Dat is alleen maar te betreuren. Maar niettemin gaat ons beginsel dat we inderdaad één gezin, één huishouding feitelijk vormen waarin wij allen verantwoordelijkheid dragen. Daarover wordt hier gesproken. En wanneer we dus een rechtvaardige, een broeder of zuster, ontvangen en verzorgen in de naam eens rechtvaardige, omdat hij nou eenmaal een broeder of zuster is dus, dan zullen wij het loon van een rechtvaardige ontvangen, want de rechtvaardigen zullen beloond worden straks in onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Of zal ik zeggen bij de opname van de gemeente, dat mag ook. Hè? Komt op hetzelfde neer. En daarna staat er, want dan wordt het nog simpeler, want eerst gaat het over een profeet, dan wordt het rechtvaardige, en dan staat er, en zo wie een van deze kleine, want een profeet of een rechtvaardige is niet groot, zeker niet als hij ook in de praktijk van zijn leven een dienstknecht van de Heer is, dan is hij niet groot, dan is hij klein. En dus zegt de Heer, en zo wie een van deze kleinen, let op dat kleinen gelezen zou moeten worden, naast bijvoorbeeld 11 vers 29 weer, nederigen, deze dienstbaren, dat stelt niet veel voor, klein ben je dan. Net als dat de Heer zelf klein was en weinig voorstelde en veracht werd, de meest onwaardigste was onder de mensen, maar hij de minste onder de mensen zou het koninkrijk ontvangen, stond al in Daniel. God geeft het koninkrijk aan de minste onder de mensen, de kleinste, de Heer Jezus namelijk, de verworpene, maar degene die dienstbaar was en daartoe inderdaad gekomen was ook, maar dat is Filippenzen 2 natuurlijk. En zo wie een van deze kleinen, een van deze profeten, een van deze rechtvaardigen, een van deze discipelen, een van deze dienstknechten. Zo wie een van deze kleinen te drinken geeft, alleenlijk een beker koud, water is vanzelfsprekend, daar staat het er niet, hè. En hebben de vertalers het maar weer ingevoegd. Want je hebt van die landen waar het uitdrukkelijk de eerste levensbehoefte is natuurlijk, koud water. Maar goed. Wie een van deze kleine te drinken geeft alleenlijk een beker koud water in de naam eens discipels. Dat wil zeggen omdat hij een discipel is, omdat hij een gelovig is, volgens het gebruik van het woord in Handelingen, of omdat hij een volgeling is van de Heer, volgens het gebruik hier in de evangelie. Voorwaar zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. En het is een uitspraak die later in Matteüs natuurlijk nog aangevuld wordt, of herhaald wordt eigenlijk, maar daar aangevuld wordt in Matteüs 24. Nee, 25 is het inmiddels. Dat gaat dan weliswaar niet over de opname van de gemeente, maar het gaat wel over een oordeel over de dan nog levende mensheid bij de aanvang van de 1000 jaren. Maar het gaat om het beginsel, het zijn dezelfde beginselen, want dan staat er dat de Heer tot hen zegt, tot degene die aan zijn rechterhand zijn, in vers 35, dan zegt hij, ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Waarna die rechtvaardigen zeggen, wanneer was dat dan? Daar weten wij niets van. Vers 37, 38 en 39. En dan zal de koning antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders, de nederigste dienstknechten dus in de praktijk, de meest dienenden, voor zover gij dit aan een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat aan mij gedaan. En dus zal men door de Heer daarvoor beloond worden. En woorden van gelijke strekking, die zijn net zo goed toepasbaar uiteraard op onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want onze dienst aan hem bestaat uit heel wat meer dan dat we af en toe een getuigenis geven van de hoop die in ons is. Het gaat door ons hele praktische leven en zeker dus door het gemeentelijke leven. En aan ons, en aan de gelovigen, aan degenen die hem dienen, wordt inderdaad loon in het vooruitzicht gesteld. Maar het hangt samen met inderdaad dienstbaarheid, nederigheid enzovoort, zoals we dat niet alleen hier, maar ook in andere brieven vinden. Waarna wij geconfronteerd worden met één en daarna meerdere van deze dienstknechten Gods, dan wel dienstknechten van de Heer Jezus. Dat is hier in hoofdstuk 11, maar het gaat in wezen nog steeds over hetzelfde onderwerp. Daar staat, het is geschied toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven. Maar dat betekent, let op, wat nu volgt heeft te maken met wat net besproken is. Want die hele zin had natuurlijk weggelaten kunnen worden. Verder. Maar het verbindt het volgende met het voorgaande. Dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En daarbij deed hij het zijn discipelen kennelijk voor. Want daaruit bestond in bijzonder hun dienst, waar zij specifiek toe geroepen waren. En dan staat er, en Johannes, dat was Johannes de Doper dus, Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zei tot hem, zijt gij degene die komen zal, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tot hen, gaat heen. En boodschap Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende, de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. En de aardigheid is natuurlijk deze laatste uitspraak. Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. In gewoon Nederland staat er gewoon, zalig is hij die over mij niet struikelt. Of die aan mij geen aanstoot neemt, want dat is de betekenis van de term ergeren, struikelen namelijk, of aanstoot nemen. Maar de gedachte is namelijk dat de mens in het algemeen aanstoot zou nemen aan degene die de Heer dienen. Of aan degene die het woord prediken, maar überhaupt aan degene die de Heer dienen. En dat is ook wat in het vervolg van dit schriftgedeelte door de Heer Jezus naar voren gebracht wordt. Dat antwoord aan Johannes de Doper kom ik straks nog wel op terug, maar ik wil eerst die grote lijn even u laten zien. Want daarna zegt de Heer Jezus, sprekend over Johannes in vers 7, wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Want men ging uit naar de woestijn van Judea om Johannes de Doper te horen of te zien, in dit geval te zien. En dan zegt de Heer, nou ja, waarom ging je daar naartoe? Waarom ging je naar Johannes de Doper in de tijd? Wat wilde je zien? Wat wilde je zien? Een riet dat van de wind ginds en weder, zeg maar gewoon heen en weer, hè? Een riet dat van door de wind heen en weer bewogen wordt. Nou, als Johannes iemand was die alle kanten op woei, bij wijze van spreken, ja, wat voor zin heeft het dan om naar die man toe te gaan of naar die man te luisteren? Als je de ene dag dit predikt en de andere dat. Ik bedoel, als dat dan aan verandering onderhevig is. Hè, en als zijn boodschap wijzigt, want daar komt het dan op neer. Hè, als zijn leer verandert. Ja, waar ga je daar naartoe? Daar hoef je niet naartoe te gaan, daar hoef je niet naar te luisteren. Bovendien, waar zou je aan vasthouden? Aan een riet? Aan een grasprietje heet dat in het Nederlands. Hè? Aan een grashalm of een strohalm. Daar hou je niet aan vast. Dus naar zo'n man hoef je niet uit te gaan, daar hoef je ook niet naar te luisteren. Punt 1. Punt 2. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Vers 8. Een mens met zachte klederen bekleed. Fraai stofje, weet u wel. Een beetje chic, deftig. Enzovoort. En dan zegt de Heer, ziet, die zachte klederen dragen zijn in der koningenhuizen. Dat wil zeggen, die maken deel uit van het koningshuis, dat zijn de hooggeplaatsten. Maar van koningen in het algemeen hadden de Joden weinig goeds te verwachten, zoals de ervaring geleerd heeft. En ik bedoel dus Herodes, Pilatus, de keizer, weet je veel wie allemaal. Er kwam immers niks van terecht. En bedenk dan dat dit gezegd wordt tot een volk feitelijk, wat leefde in, onder een bezettende macht. Ze waren bezet door de Romeinen. Die daar het bestuur in handen hadden enzovoort. Een volk wat, nou ja, misschien onderdrukt werd ook bij gelegenheid. Maar in ieder geval, ze waren niet vrij. Van koningen hadden ze niks te verwachten. Integendeel, wat ze nodig hadden was een opstandeling eigenlijk. Hè? Die hen zou bevrijden van het juk van de Romeinen enzovoort. En bij gelegenheid zochten ze de Heer Jezus daarvoor uit. En volgens sommige Barabbas, als u die nog kent tenminste. Maar ook dat maar even laten voor wat het is. Dat had geen zin. Zo'n figuur hoefden ze niet te zoeken, want daar hadden ze helemaal geen goeds van te verwachten. En bovendien, het volk was al pakweg 600 jaar onderdrukt door andere volkeren. In de tijden der heidenen, weet u wel, sinds de verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar, werd het volk onderdrukt en was het niet vrij. Van koningen hadden ze niks te verwachten. Dus naar iemand met zachte klederen hoefden ze ook niet uit te gaan. Nou, beantwoordde Johannes de Doper aan geen van deze beide beschrijvingen, want hij was bepaald niet een riet dat heen en weer bewogen wordt, integendeel. Was zeer standvastig, een duidelijke boodschap, die ook niet veranderde. En in de tweede plaats, hij droeg niet die zachte klederen, maar hij droeg een kemelsharen mantel, staat er. Dat is niet zacht. Toch? Dus zag er ook eigenlijk niet uit. Goed. En dan punt 3, vers 9. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Misschien, vraagteken. Nou ja, als je naar hem uitgaat omdat hij een profeet is, is dat de enige goede reden om naar hem uit te gaan, om hem te bezoeken? Maar als hij dan een profeet is, dan zul je naar hem moeten luisteren. Want anders heeft het nog geen zin. Maar hier zat het probleem. Hij was niet zo'n riet wat heen en weer bewogen wordt. Hij was niet van hoge komaf of zo. Maar hij had een duidelijke goddelijke boodschap. Hij was een profeet. Mensen gingen daarom naar hem uit, omdat hij een profeet was. En juist niet een riet of iemand met zachte klederen of hoe het maar heten mag. Daarom ging men naar hem toe. Maar het punt is natuurlijk, waarom geloofde men hem dan niet? Als hij dan een profeet was op grond waarvan ze naar hem uitgingen in de woestijn, waarom geloofden ze dan hem niet? En wat nou in de rest van dit hoofdstuk naar voren gebracht wordt, is dat dat nou juist het meest voorkomende verschijnsel is, dat waar het woord Gods gepredikt wordt, wordt het afgewezen, om wat voor reden dan ook. Daar is niet echt een aanleiding toe, maar men wil het gewoon niet hebben. En men heeft dus altijd een excuus, om een of andere reden. Laat ik maar meteen lezen dan, vers 18 en 19, om de woorden duidelijk te maken. Daar zegt de Heer in vers 18, want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en zij zeggen, hij heeft een demon. Een duivel, is het dan vertaald. En de Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende, en ze zeggen, zie daar een mens die een vraat en een wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Met andere woorden, wat men ook doet, is no good, hè? Om eens wat te rijmen. Het is in ieder geval niet goed, en daar gaat het maar om. En over de boodschap wordt niet gesproken. Wordt omzeild, men heeft altijd een excuus om niet te hoeven luisteren naar degene die inderdaad het woord Gods brengt. En waar wij allen dienstknechten God zijn, en inderdaad als gemeente in de eerste plaats zijn een pilaar en vastigheid der waarheid, en dus van het woord Gods, worden wij allen geconfronteerd met dit merkwaardige verschijnsel, dat je de mensen het woord Gods voorhoudt, naar eer en geweten zal ik dan maar zeggen. En met alle lek en gebrek, vooruit de maat. Maar we doen dat, maar om een of andere reden heeft men altijd een excuus om er niet naar te hoeven luisteren. En meestal heeft men dan een persoonlijk excuus. Hè? Degene die het woord predikt, die is niet goed. Hè? Of hij heeft een demon. Hè? Toch? Of hij is een veelvraat en een wijnzuiper. Overigens, ik mag het eigenlijk niet vertellen, denk ik. Maar ja, ik vertel het toch maar. Hoe komt men erbij van die man te zeggen dat hij een demon heeft? Niet op grond van zijn prediking, hoor. Het staat er gewoon bij, maar ons ontgaat de samenhang wellicht. Hij was nog etende, nog drinkende. En dat is een van de symptomen van demonie. Het kan ook het tegenovergestelde zijn, hoor, eventueel. Uitersten komen we dicht bij elkaar, maar dat is een van de symptomen van de demonie. Ja, er zijn plechtige termen voor, maar ik ga ze niet noemen. Ik wil het er liever niet over hebben. Maar men zegt, die magere kerel daar, die zal wel bezeten zijn. Zal wel iets mee miswezen op dat terrein, op dat occulte terrein. Dat is een diagnose die bij gelegenheid niet altijd verkeerd is, zal ik maar zeggen. Maar kijk, als ze dan iemand ontmoeten die inderdaad eet en drinkt, dan zegt men, ja, hij is een veelvraat en een wijnzuiper. Dan is het dus ook niet goed. Dus wat het ook is, daar gaat het nou maar om. Men vindt altijd wel een excuus. Men heeft wel een persoonlijke reden. Dat wil zeggen, men heeft een argument tegen de persoon die dat woord Gods brengt. En dat is waar de Heer Jezus de zijnen en daarmee ons voor waarschuwt. Trek je er niet al te veel van aan. Want hoe je het ook doet, het is in ieder geval verkeerd. Ja, zusters, sommigen dragen een snor, dat hoort eigenlijk ook niet. Hè? Dat heb ik ook wel eens gehoord, dat hoort eigenlijk ook niet. Maar goed, dat weet je veel. Het is namelijk toch nooit goed. Dat is wat de Heer hier zegt. Men luistert niet, terwijl de Heer Jezus zelf fundamenteel eigenlijk niks was op aan te merken was. Integendeel, het enige wat men op hem kon aanmerken was dat hij zich bepaald niet hield aan de Joodse wet. Maar ja, punt 1, de Joodse wet is nog niet de Bijbelse wet. En punt 2, als het al Bijbelse wet was, wel, de Messias zou de mens immers van de wet verlossen, dus er kan niks meer miswezen. Ik zou bezwaar gehad hebben tegen iemand die het nieuwe verbond predikt en in de praktijk leeft onder het oude. Toch? Nou goed. Maar dat is waar het schriftgedeelte over gaat. En dan bovendien vanaf vers 20 staat in mijn Bijbel boven de drie onboetvaardige steden. Want er waren hele steden die getuigen waren, of althans, ja, niet getuigen mag ik niet zeggen, maar die meegemaakt hadden wat de Heer in hun midden in hun steden gedaan had en die zijn woord gehoord hadden bovendien en die inderdaad niet tot geloof kwamen. En de Heer zegt, er komt een oordeel over. Misschien is dat de troost voor ons dan, dat men het woord Gods verwerpt doordat men ons, particulier, privé dus, verwerpt, want daar komt het tot neer. Maar de Heer stelt ons als zijn dienstknechten met zichzelf gelijk en brengt dus een even zwaar oordeel over Degene die het evangelie en zelfs over degene die ons afwijzen. Dat heb ik eens nagelezen bij Johannes. En die zegt, nou kijk, als het gelovigen zijn, als ze zeggen dat ze gelovigen zijn, dan zullen ze ons ontvangen en dan zullen ze naar ons luisteren. En als ze niet naar ons luisteren en ons niet ontvangen, dan zijn het vermoedelijk geen gelovigen. Dat weet je nooit helemaal zeker. Maar als praktisch gegeven moet je zeggen, dan zijn het geen gelovigen. In de praktijk namelijk niet. Dus in Johannes, daar staat het gewoon. Wie God kent en wie zijn woord bewaart, hoort ons. En wie God niet kent en zijn woord niet bewaart, hoort ons niet. Dat is makkelijk genoeg. En waar men ons niet hoort, wel, de Heer zal hen oordelen. Zo zit het nou eenmaal. Ja. Het is zware taal, maar ja, het is nou eenmaal het woord van God waar het over gaat. En er komt dus een zwaar oordeel over degene die dat woord afwijzen. En dus ook over degene die de verkondigers van het woord afwijzen, of de dienaren van het woord afwijzen. Zo is het nou eenmaal. Nou goed, terug naar wat meer in het begin van Matthäus 11. Ik hoop dat u nu hebt laten zien dat het onderwerp ook in dit hoofdstuk niet verandert. Het gaat nog steeds om het dienstbaar zijn aan de Heer en aan zijn woord. En een van die dienstknechten wordt hier geïntroduceerd, of introduceert zichzelf, want dat is Johannes de Doper, die twee van zijn discipelen naar de Heer Jezus stuurt om hem te vragen, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Het aardige is dat daarmee een bedelingenkwestie geïntroduceerd wordt, zoals ik dat maar noem. Want de gedachte is dat die dienst waarover gesproken wordt hier in hoofdstuk 10 en 11... niet in de eerste plaats, zoals dikwijls gedacht wordt, een dienst is in verband met de openbaring van het koninkrijk enzovoorts in de dagen van de wederkomst van Christus of zoiets. Maar het is wel degelijk een dienst aan de Heer en zijn woord in onze tegenwoordige bedeling waarin het koninkrijk nog niet openbaar wordt. En dat beslaat dan vele generaties. Die andere bedeling beslaat maar één generatie immers, die waarin het koninkrijk zal openbaar worden. De 40 jaren, zal ik maar zeggen, vanaf de opname van de gemeente tot aan het binden van Satan en daarmee het aanbreken van de 1000 jaren. Maar het gaat wel degelijk over onze bedeling. En dat wordt dus met deze woorden in ieder geval ook geïntroduceerd. Ik heb het al eerder gezegd, in hoofdstuk 10 staat het ook, want als de Heer zegt, meen niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde, dan kan dat alleen maar begrepen worden binnen het kader van onze bedeling en niet binnen het kader van een volgende. Want in een volgende bedeling, na de opname van de gemeente, komt de Heer wel degelijk om vrede te brengen op aarde en voor zover hij dienstknechten uitzendt, uiteindelijk zeker 144.000, is dat wel degelijk om die vrede te brengen op aarde. Om het vrederijk, om eens een term van Johannes de Heer te gebruiken dan, hè? Om het vrederijk te brengen op aarde. Het koninkrijk des vredes, dus, dat is de Bijbelse term. Maar hier wordt het ook geïntroduceerd, want, dat merk je niet uit de vraag, misschien, maar het zit hem in de achtergrond daarvan, Johannes de Doper was niet abuis. Johannes de Doper had een goede vraag, maar Johannes de Doper was kennelijk niet op de hoogte van hoe dat zou gaan. Na de opname, na de opstanding van Christus bedoel ik. Hij was kennelijk niet op de hoogte dat God zich eerst een volk uit de heidenen zou verzamelen voor zijn naam, zoals in onze dagen gebeurt, om pas daarna weder te keren en om de vervallen hut van David weder op te richten. En vermoedelijk, maar dat is vrij zeker natuurlijk, verwachtte Johannes de Doper iemand, de Messias, dat was zeker, en hij verwachtte dat die Messias zijn koninkrijk op aarde zou vestigen. Maar Johannes zelf, als een van de belangrijkste dienaren van de koning en van het koninkrijk, zat inmiddels gevangen en hij heeft waarschijnlijk wel geweten dat hij uit die gevangenis niet meer levend zou uitkomen. En dus stelt hij de vraag, ja, bent u nou degene die wij verwachten moeten we toch uitzien naar iemand anders. Het is heel interessant dat de Heer Jezus zelf daarna spreekt over Johannes de Doper in vers 14. En dan precies dezelfde problematiek aanvoert in verband met Johannes de Doper. Waarbij men aan Johannes de Doper zou kunnen vragen, bent u nou degene die komen zou of verwachten we gewoon Elia? Want daar gaat het daarover, hè? Het is ook niet helemaal duidelijk, maar daar kom ik natuurlijk nog wel op terug. Maar daar hebben we het ook in het verleden alles over gehad. De gedachte is namelijk dat Johannes de Doper kennelijk de Messias verwachtte die zijn koninkrijk op aarde zou oprichten, maar het zag er niet naar uit dat hij dat doen zou. Dat had hij goed gezien. Dus vraagt hij, verwachten we dan misschien toch een ander? En ja, het antwoord is natuurlijk, nee, wij verwachten niet een ander. Dit is de Messias die komen zou. Maar zijn koninkrijk zou nog niet meteen komen. Maar dat lazen we natuurlijk al in, wat was het, Matthäus 5, hè? Of was het 6? Matthäus 6, in het Onze Vader, uw koninkrijk komen. Niet nu, maar in de toekomst. Het zal pas later komen. Het zal wel aanbreken, maar het zal voorlopig althans nog niet komen. Zodat Johannes de Doper, het antwoord aan Johannes de Doper, in beide gevallen, zijn twee vragen namelijk, in beide gevallen ja is. De vraag is, zijt gij degene die komen zou? Het antwoord is ja. Of verwachten wij een ander? En het antwoord is ja, wij verwachten een ander. Wij verwachten namelijk degene die uit de dood is opgestaan. En nog beter, wij verwachten degene die uit de hemel zou wederkomen. Zoals Petrus het formuleert in Handelingen 3 in elk geval. U weet wel, Jezus, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Of gewoon, deze Jezus zal al zo wederkomen, met de woorden uit Handelingen 1 zelfs. Dus inderdaad, er zit een bedelingenkwestie achter. Het antwoord wat de Heer Jezus geeft, is gewoon een Bijbels antwoord. Dat is wat hij meestal doet, verwijzen gewoon naar de Oud-Testamentische geschriften. Het eigenaardige is namelijk dat zelfs als Jacobus zegt, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam en daarna zal hij wederkomen en de vervallen hut van David oprichten. Dan zegt Jacobus dat dat staat in het Oude Testament, in de profeten, meervoud. Hij citeert er maar één, maar hij zegt profeten. Met andere woorden, het zijn toch dingen die in het Oude Testament gevonden kunnen worden. Maar dat Johannes ze niet zag, kunnen we moeilijk kwalijk nemen. Maar, ja, maar wat de Heer dus doet, is inderdaad verwijzen naar oud-testamentische schriftplaatsen, zoals hij altijd deed. Dat was de discussie. Hij sprak over zichzelf en toen zeiden ze van hem, u spreekt over uzelf, dus uw getuigenis is niet waarachtig. In het Johannes-evangelie. Toen zei de Heer, ja, dat kan nog wel wezen, maar het woord God getuigt van mij en ik spreek het woord Gods. God spreekt over mij. Ik heb iemand die van mij getuigt. Alleen dat getuigenis wordt door hem doorgegeven vanzelfsprekend, maar het was niet zijn eigen getuigenis dan, hè. Maar wat gaat er maar om? Dat de Heer Jezus onder alle omstandigheden niet een eigen lering naar voren brengt of iets dergelijks, maar onder alle omstandigheden verwijst naar Oud-Testamentische schriften expliciet, zoals hij hier doet, en bij andere gelegenheid predikt hij gewoon die Oud-Testamentische schriften. Zonder een eigen inbreng daarin te hebben. En dat is wat hij hier doet, want het antwoord is, want hij had moeten zeggen ja of nee, maar het zou een antwoord geweest zijn over zichzelf, maar hij laat de schrift spreken en zegt, boodschap Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. Dat wil zeggen, ze hoorden het en ze zagen het, maar de Heer had een schriftplaats om te beschrijven wat ze hoorden en zagen. Hij zegt, de blinden worden ziende en de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd, de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En dat zijn uitspraken die niet op zichzelf staan, maar die ontleend zijn aan, dan moet ik even de kleine lettertjes lezen in mijn Bijbel, die staan er bij u dus ook, hè. Maar Jesaja 29 dan bijvoorbeeld, hè, want daar staat dat deze dingen zouden gebeuren, namelijk, kennelijk, bij de komst van de Messias. Al staat het er misschien niet eens met zoveel woorden bij. Soms wel, maar in hoofdstuk 29 geloof ik niet zo uitgebreid. Jesaja 29. Oh, dat is aardig dat ik die even opzoek. Want de Heer kondigt aan in vers 17 van Jesaja 29... dat binnen afzienbare tijd Libanon een vruchtbaar veld zal worden, zal veranderen in een vruchtbaar veld. En het vruchtbare veld, dat wat vroeger een vruchtbaar veld was, zal een woud, een wild dus, hè? Woud is wild, hè? Een wild bos worden. Waarbij de gedachte is dat je meer hebt aan een vruchtbaar veld dan aan een gebied wat gewoon wild is. Maar Libanon dat wild was, zou een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zou wild worden. Waar het hier over gaat, dat is heel aardig. Want als ik het concreet moet zeggen, Libanon staat gewoon voor. Wat we al zo vaak besproken hebben. Voor Laban, voor Albion, voor de 10 stammen van Israël. En dus voor het ontstaan van de gemeente. Wat wild was, heidenen, zou een vruchtbaar veld worden, de gemeente. Vruchtbaar en nuttig. Ja, ja. En het vruchtbare veld zou wild worden. En het vruchtbare veld was dan het Joodse volk uiteraard. Maar het zou wild worden en verwilderen en onder de heidenen gerekend worden. Zodat de rollen zouden worden omgedraaid. En die omdraaiing die wordt ook beschreven hier in vers 16. Maar wanneer dat gebeurt, wanneer die rollen worden omgedraaid. Te dien dagen, vers 18, zullen de doven horen de woorden des boeks. En de ogen der blinden zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis zullen zien. En de zachtmoedigen, want zalig zijn de zachtmoedigen, weet u nog. En de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in de Heere. Dat is hetzelfde als verblijd u, wederom zeg ik u, verblijd u. Vreugde op vreugde. Je had het ook in Filippenzen kunnen lezen, dus. Hè. Kortom, wat hier beschreven wordt, ja, daar kun je nou over discussiëren. En een fatsoenlijke theoloog discussieert dus even. De discussie is namelijk over de vraag of deze dingen van vers 18 letterlijk of geestelijk moeten worden opgevat. Dat is trouwens altijd een discussie in de theologische kring. Ter oudsher geweest. Moet je het letterlijk of geestelijk nemen? Nou, als je het mij vraagt, maar ja, ik kom van de andere kant binnen. Ik kom vanuit het Nieuwe Testament terug in het Oude Testament. En dan zeg ik, nou, dat moet je geestelijk nemen. Want waar het over gaat, is dat degenen die doof, blind enzovoorts waren, en lam desnoods, die zijn genezen. En waar dat over gaat, dat gaat over het ontstaan van de gemeente in onze dagen. Eventueel in de voetnoot uit de 10 stammen van Israël, maar vooruit te maken. Dat is niet van overwegend belang, maar via Libanon worden we daarop gewezen. Dat wil zeggen, wij waren doof, maar wij zijn horende geworden. Wij waren blind, maar we zijn genezen geworden, we zijn ziende en daardoor schijnt de Heer met zijn licht in onze harten. En wij waren doof, maar we horen en wij horen de woorden deze boeks. Inderdaad, het woord Gods namelijk. Toch? En wij waren lam, staat het hier ook bij in dit vers? Nee, ik geloof het niet. Maar bij een andere, op een andere plaats staat het wel. We waren kreupel, dat wil zeggen, wij konden niet staan, dan wel, we waren ons leven kwijt. De kracht des levens, levenskracht waren we verloren, is de gedachte. Maar we hebben het terug ontvangen. We zijn wedergeboren namelijk. En dat is helemaal de betekenis van dat doden zouden opgewekt worden. Maar hier in Jesaja staat er niet bij of je letterlijk of overdrachtelijk moet zien. Je kan net zo goed letterlijk worden toegepast. Uit het schriftgedeelte kun je het niet opmaken. Ja, dan kun je uren discussiëren over, nou, ik denk toch dat ik het maar geestelijk zie. En dan denk ik toch dat lijkt me onwaarschijnlijk. Ik zal het toch maar gewoon letterlijk nemen, enzovoort. Ja, nou goed. Maar het hele punt is natuurlijk, het kan allebei. En Johannes de Doper vroeg, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? Het antwoord is, allebei. Het is allebei waar. Maar in ieder geval, wat letterlijk gezien werd, wat men hoorde en zag daar, was dat doden werden opgewekt, dat blinden werden ziende, dat melaatsen werden gereinigd en hoe het allemaal maar heten mag. Dus moest degene die dat deed, die dat tot stand bracht, degene zijn die in Jesaja wordt aangekondigd, namelijk de Messias. Ik kan niet missen. U weet wel het reisje uit de afgehouden tronk van Izzy en hoe het allemaal maar heten mag. Toch? Dus de vraag is, bent u de Messias? Het antwoord is ja. Dat wel. Maar hoe dat verder zou uitwerken in de heilsgeschiedenis, dat was nog maar zeer de vraag. En het verhaal is natuurlijk dat deze dingen letterlijk gebeurden in de dagen van de Heer Jezus. Dat worden ook genoemd niet alleen maar wonderen, maar het worden uitdrukkelijk genoemd wonderen en tekenen. Of tekenen en wonderen, net zo u wil. Dat wil zeggen, het zijn wonderen, maar met een betekenis. Zodat Jesaja, deze uitspraak uit Jesaja, Tweemaal vervuld wordt, eenmaal letterlijk en eenmaal overdrachtelijk, maar de letterlijke vervulling van deze uitspraken, de letterlijke genezing van blinden, de letterlijke genezing van melaatsen enzovoorts, zijn tekenen van de geestelijke vervulling van dezezelfde uitspraken. Jawel, maar het blijft natuurlijk zo. Maar er is nog een fase verder. In de toekomst zal Israël, het Joodse volk bedoel ik nou, in de eerste plaats, het volk wat doof is, zal horende worden. Het volk wat blind is, zal ziende worden in geestelijke zin, net zo goed. Maar wat nu gebeurt in verband met de gemeente, gebeurt straks in de toekomst net zo goed bij in verband met Israël. Beide in geestelijke zin. Maar de tekenen die de Heer deed in zijn dagen demonstreren dat hij is degene die deze dingen tot stand zou brengen. Hij deed het immers. Nu alleen nog maar letterlijk als teken, maar het zijn tekenen van wat hij later zou doen. Nu in onze dagen aan de gemeente en in de toekomst aan Israël en uiteraard ook de volkeren. Dat blijft dus ook dubbel. Maar de vraag wat naar is, moet je dit letterlijk of overdrachtelijk nemen? Nou, allebei dus. Alleen de letterlijke vervulling van deze uitspraken is weer een type van de uiteindelijke grote en dus inderdaad overdrachtelijke of geestelijke betekenis van deze uitspraken. Hetzelfde geldt voor de andere uitspraken die we in dat verband vinden, de gelijksoortige uitspraken, namelijk in Jesaja 35. Jesaja 35, vers 5. In vers 4 staat dat de Heer zal komen en zal verlossen. Dat wordt trouwens ook Libanon genoemd, in vers 2 al. En dan staat er in vers 5, als dan zullen der blinden ogen open gedaan worden en der dove oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong der stommen zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. Dan zal ik niet ontkennen dat het letterlijk zal gebeuren, maar wat van veel groter belang is, is dat het overdrachtelijk gebeurt. En die uitspraken over fonteinen van water in de Bijbel, in het Oude Testament in bijzonder, zijn altijd gewoon uitspraken over de Heilige Geest die gegeven zou worden. Nieuw leven wat er zou zijn. En dus nieuw licht, de ogen gaan openen. Nieuw woord. De oren gaan open, enzovoorts. Hè? Nieuw leven. De lammen zullen lopen en hoe het allemaal heet mag. En dat is waar het om gaat. Hè? Dat was Jesaja 35, vers 5. Later hebben we het nog een keer, maar nou meer in het algemeen. In Jesaja 61, vers 1. Maar die zijn we al eens eerder tegengekomen. De uitspraak namelijk die later door de Heer Jezus gelezen wordt in de synagoge van Capernaum, bij hem thuis dus, eigenlijk. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Daar heb je ze weer, hè, de zachtmoedigen. Zachtgemoed, ontvankelijk hart dus. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harten, om de gevangenen, de ballingen, hoezo te instammen, hè? Om de ballingen, de gevangenen, vrijheid uit te roepen en om de gebondenen voor de gebondenen opening der gevangenis om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. En ik hou daar ook maar op met lezen, want dat deed de Heer op die plek ook. Dan mag ik dat ook wel doen, hè. En zo tot zover zonder meer van toepassing op onze bedeling. Hoewel ik moet zeggen dat de genezing van dit soort zieken bepaald voor onze bedeling niet kenmerkend is. Het kenmerkende van onze bedeling is dat zij die geestelijk blind waren, de ogen geopend worden. En dat zij die geestelijk doof waren ineens horen en het woord verstaan enzovoort. En zij die stom waren dus spreken ineens de woorden Gods. Het is maar waar het om gaat. Maar goed, de Heer geeft dus in Matthäus geen rechtstreeks antwoord, maar hij verwijst naar de oud-testamentische profetie. Hij stelt dus vast, nou, deze dingen die aangekondigd werden in het Oude Testament gebeuren nu, dus ik ben de Messias. Maar hoe het zou gaan met de openbaring van zijn koninkrijk, daar wordt niks over gezegd. Nog niet, althans. En langzamerhand werken we dus inderdaad toe naar die verborgenheden, zoals ze uitgebreid besproken worden in Matteüs 13, maar zoals ze ook al genoemd worden trouwens in vers 25 van Matteüs 11. Want daar staat: gij hebt deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen en hebt dezelfde aan de kinderkens, de nederigen namelijk, degene die niet geacht worden, is de betekenis van dit woord kinderkens, degene die niet meetellen, de nederigen, de zachtmoedigen enzovoorts. Gij hebt het dezelfde aan de kinderkens geopenbaard. Zodat de Heer wel degelijk, ook in wat hij verder spreekt, ingaat op deze vraag van Johannes de Doper. Wij waren in Matteüs 11 bij de uitspraak van de Heer Jezus als antwoord op de vraag van Johannes de Doper. Dat nou eenmaal de blinden zien en de kreupelen wandelen enzovoorts. Zodat hier inderdaad sprake is van vervulling of toepassing van deze profetie in het bijzonder uit Jesaja. Op grond waarvan de Heer Jezus dus wel degelijk degene is die komen zou. Maar dat men een ander verwacht, dat is zo'n dwaze gedachte nog niet. Dat is maar waar het om gaat, hè. Want hij zou niet nu, maar pas veel later, zijn koninkrijk oprichten. En nadat dit antwoord gegeven was, spreekt de Heer Jezus naar aanleiding van deze dingen, in het gedeelte wat we al aangehaald hebben, over Johannes de Doper, een riet wat bewogen wordt, of iemand met zachte klederen. De Heer zegt, nou, zulke mensen heb je niks te verwachten, daar hoef je niet naartoe te gaan. Maar als je dan uitgegaan bent om hem te zien, dan moet dat geweest zijn omdat hij een profeet is. Maar als hij een profeet is, dan zou je naar hem moeten luisteren. Dat is de gedachtegang, maar dat deden ze dus kennelijk niet. Maar de Heer geeft dan daarna een getuigenis over Johannes de Doper. Johannes de Doper heeft vragen gehad kennelijk over de Heer Jezus en zijn bediening. En dat is bijna vanzelfsprekend. Maar de Heer Jezus had geen vragen over Johannes de Doper en zegt dus wie hij was. Namelijk inderdaad een profeet. Maar bovendien zegt hij meer dan een profeet in vers 9. Want deze is het, vers 10, deze is het van de welke geschreven staat: ziet, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Hetgeen citaat is uit Maleachi hoofdstuk 3. En dat vind ik wel aardig, want als wij Maleachi zouden lezen, dan dringt zich meteen de vraag aan ons op: wie is die engel die voor het aangezicht des Heren zou uitgaan? Want het is daar lang niet zeker. Degenen die zich bezighouden met Maleachi hebben ook altijd verschillende opties. Staat in alle commentaren, weet je wel, inleiding tot de Bijbel, inleiding tot Maleachi. Maleachi betekent mijn engel. Malachi, mijn engel. En de vraag die dan gesteld wordt is eigenlijk: wie is die engel waarover het boek schrijft? Antwoord nummer 1. Die engel die de Heer voor zijn aangezicht heen zou zenden is Maleachi. Die heet immers zo. Mijn engel. Dus dat gaat over die profeet. Andere antwoorden worden ook gegeven. De engel die gezonden zou worden volgens het boek Maleachi kan inderdaad zijn Maleachi zelf. Het kan zijn Johannes de Doper. Het kan ook zijn gewoon Elia, want daar staat er bij gelegenheid zelfs nog een keer bij. In een van de laatste versen van het Oude Testament dus. Elia, zou ook kunnen. Maleachi 4 vers 5 is dat inmiddels. En de Heer verwijst daar ook naar hier in vers 14. Als u zegt, zo gij het wilt aannemen, hij is de Elia die komen zou. Dan hebben we al drie opties. En de vierde optie, die is iets moeilijker, maar zeer voor de hand liggend voor ons waarschijnlijk. De vierde wil zeggen, die engel, dat is gewoon de Heer Jezus zelf. En als de Heer Jezus zelf die engel is die eerst gezonden zou worden, dan zou Johannes de Doper en anderen moeten verwachten. En dus zegt hij, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Hoe langer ik hierover praat, hoe onduidelijker en verwarrender het wordt, vermoedelijk. Maar ik persoonlijk doe er graag lang over praten, zodat het lekker verwarrend wordt. Hè? Dan heb je een leuk puzzel thuis. Maar het hele punt is, dat is het thema waar we eerder al over gesproken hebben. Ik kan het los van een verwijzing naar welke Bijbelplaats ook, kan ik het makkelijk uiteenzetten. De gedachte is namelijk dat er twee zouden komen. Eén die de weg zou bereiden voor de ander. Dat is het idee. En dat is niet alleen het idee in Malachi, dat is ook het idee in Jesaja. Wat is het, Jesaja 40? De stem des roependen in de woestijn. Dat had de Heer ook kunnen zeggen. Dit is de stem des roependen in de woestijn. Alleen de Heer zei, nee, dit is die engel die volgens Malachi zou komen. Maar vroeg men aan Johannes de Doper wie hij was. En zei hij, ik ben de stem eens roependen in de woestijn. Van wie geschreven is, dus in Jesaja 40. Maar de gedachte is, er zou eerst een wegbereider komen, dat is nummer 1. En die zou de weg bereiden voor de ander, dat is nummer 2. En de aardigheid is, dat gegeven vinden wij in nogal wat schriftgedeelten terug, in het Oude Testament dus met name. Maar de toepassing daarvan is wat onduidelijk en dat komt omdat het ook inderdaad niet duidelijk gezegd wordt. Dat was namelijk ook niet de bedoeling. De gedachte is uiteindelijk gewoon dat degene die komen zou is Christus in de openbaring van zijn koninkrijk, wat wij dan noemen zijn wederkomst. Maar voordat de Messias zou komen om zijn koninkrijk op aarde en aan David enzovoorts te openbaren, zou er een wegbereider komen, die moest voor die Messias de weg bereiden, en dat is de Heer Jezus in zijn eerste komst. En moeilijker is het niet, dat is het uiteindelijke verhaal. Maar aangezien deze dingen verborgen zouden blijven, want daar gaat het om, al wat zou liggen tussen de eerste en de wederkomst van Christus zou verborgen zijn. Heel onze bedeling is dus een der verborgenheid, zoals het heet, de bedeling der verborgenheid uit Efeze 3. Kregen dezezelfde profetieën dus ook een andere toepassing. Of ze werden zodanig geformuleerd dat ze een andere toepassing konden krijgen, en die kregen ze ook. En dus leren wij dat de Messias, dat is de Heer Jezus, maar hij zou een wegbereider hebben en dat is Johannes de Doper. Eerst Johannes de Doper, de wegbereider, daarna de Heer Jezus zelf. Maar dat is een geforceerde vervulling, zeg ik altijd, van de profetie. Want uiteindelijk, eerst zou Jezus komen en daarna de Christus. Eerst de eerste komst, zoals wij het dan noemen, en daarna zijn wederkomst. En Johannes de Doper zelf vroeg dus aan de Heer Jezus, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? Ja, de vraag was hij nou de wegbereider? He? En moet men dus op een andere wachten. Maar als de Heer Jezus de wegbereider was, en dat was hij, voor de Christus, vervolgens. He? Wie is dan Johannes de Doper? Zodat ik soms denk, Johannes de Doper die had een vraag over de Heer Jezus, maar het is hetzelfde als dat hij een vraag had over zichzelf. Want Johannes de Doper was nou eenmaal een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Vandaar dat de schrift vele plaatsen zegt dat hij als het ware de schoenen van de Heer Jezus droeg of nadroeg of woorden van gelijke strekking. Hij stond als het ware in de positie van de Heer Jezus. En op dezelfde wijze was de Heer Jezus een type van de Christus en dan in zijn wederkomst uiteraard. En aangezien het dan nog tamelijk problematisch is, aangezien namelijk deze profetieën veronderstellen dat inderdaad een voorloper zou komen kort voordat de eigenlijke Messias komt, en zo kon het dus toegepast worden op Johannes de Doper en de Heer Jezus, aangezien dat suggereerde dat een korte periode is, krijgen we hetzelfde verhaal in de toekomst nog een keer. Want in de toekomst, voordat de Messias zelf verschijnt, verschijnt inderdaad een voorloper, en dat is dan voor de gelegenheid Elia, om binnen hetzelfde schema te blijven hier. En deze dingen zijn niet zo eenvoudig uit te leggen. En daarom is een profetisch boek als Malachi ook zo moeilijk te verklaren, want je weet nooit precies waar het over gaat. En wij weten het min of meer, omdat wij hier de uitspraak hebben van de Heer Jezus, die zegt, nou, deze Johannes de Doper is degene die beschreven wordt als, ziet, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Maar lees je dezelfde uitspraak in Malachi 3 vers 1, hoef je er niet de minste moeilijkheden mee te hebben om die uitspraak van toepassing te brengen op de Heer Jezus, die de weg bereidt voor de komst van de Christus, die zijn koninkrijk op aarde zal openbaren. Maar je kunt hem ook van toepassing brengen op dat eerst Elia zou komen, zoals de Joden doen, die geloven dat. Als ze wat geloven, geloven ze onder andere dit. Dat eerst Elia zou komen en dan pas de Messias zelf. eveneens ontleend aan Malachi, want de naam van Elia wordt daar zo zonder meer genoemd. Ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen, maar aan het eind van het boek staat, ziet, ik zend Elia, eer dat, enzovoorts. Zodat je net zo goed kunt zeggen, die engel die gezonden wordt eerst, is Elia. En aangezien die engel, die boodschapper die eerst gezonden wordt, in ieder geval Johannes de Doper is, komt hij dus in de geest en kracht van Elia. Heb je dat nog? Je kan het ook niet beter uitleggen. En dat is wat de Heer Jezus trouwens ook zegt. Hij zegt, de Heer Jezus zegt in vers 14 hier, zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zal. Alleen de uitspraak betekent niet, als je gelooft dat hij Elia is, is hij Elia. De uitdrukking betekent, zo gij wilt aannemen hetgeen door de profeten geprofeteerd is. Hier uit vers 12 en 13, waar staat, al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En dan moet je meteen doorlezen. En zo gij het wilt aannemen, de boodschap van de profeten namelijk, als jullie tot geloof komen, dan zal Johannes de Doper de Elia zijn die komen zal. Het is puur hypothetische aangelegenheid, maar niettemin volstrekt bijbels. De Heer zegt gewoon, als Israël daar op dat moment in die dagen van de eerste komst van Christus tot geloof zou komen, dan passeer je dus die hele gemeentelijke bedeling van onze dagen, dan zou namelijk meteen het koninkrijk aanbreken. Natuurlijk, het is theorie, maar een heel reële, een bijbelse namelijk. Als het volk tot geloof zou komen, zou het koninkrijk aanbreken. Dan heb je niet zoiets als de eerste en de tweede komst van Christus. En dus ook geen voorloper en dan de uiteindelijke Messias. Maar dan heb je hem wel. Je hebt hem wel, maar op een andere manier. Dan is de uiteindelijke Messias gewoon de Heer Jezus zelf. En die heeft dan een voorloper gehad. En dat was Johannes de Doper. En voor zover de Malachi zegt, of via Malachi gezegd wordt, dat eerst Elia zou komen en dan de Messias. Wel, Johannes de Doper komt dan onder die naam van, of in die geest en kracht van Elia. Met andere woorden, de naam die Malachi dan gebruikt, de naam Elia, wordt dan van toepassing gebracht op Johannes de Doper. Dus in zekere zin was Johannes de Doper Elia, maar hij zou het helemaal ten volle zijn, zoveel mogelijk trouwens, zou het zijn, als het volk in die dagen tot geloof zou komen. Maar het volk kwam niet tot geloof en Johannes de Doper was dus niet Elia. En als hij niet Elia was, dan moet die profetie over de komst van Elia dus in de toekomst alsnog vervuld worden. Namelijk in de dagen van de wederkomst van Christus. En voilà, daar heb je een van de twee getuigen. Dus uit Openbaring af. Zo simpel is dat. Maar het is natuurlijk niet echt simpel. De complicaties zitten erin dat dezelfde uitspraken in de profeten op meerdere wijze, in verschillende tijden, van toepassing gebracht worden. Maar dat is juist om onze tegenwoordige gemeentelijke waarheid of bedeling te verbergen. En ik zou voor het gemak nog best even door kunnen gaan, maar dan even buiten de orde van Matthäus 11. Het idee van die twee getuigen waarvan Elia de een is en waarvan Mozes de ander is, is net zo'n dubbelzinnige. Want als je erover leest in Openbaring staat er over die twee getuigen, Openbaring 11, staat er in Openbaring, deze zijn de twee olijftakken enzovoorts. En dat is zonder meer een verwijzing naar een profetie uit Zacharia 4. Maar lees je die profetie uit Zacharia 4 over twee olijftakken of twee olijfbomen, kun je eigenlijk maar één conclusie trekken. Het is een profetie over de gemeente uit onze dagen. De houtvol, daar gaat het over. Dat is de meest voor de hand liggende, de meest normale verklaring van de profetie, zeker in het licht van het Nieuwe Testament. Die twee mannen, weet u wel, die twee getuigen, de twee, als uitdrukking van de gemeente, het kan niet missen. Het is gewoon gemeentelijke waarheid. Maar ja, voor het geval dat er geen gemeente zou zijn, omdat Israël meteen tot geloof komt of zoiets, gewoon voor het geval dat we onze bedeling gewoon buiten de heilsgeschiedenis even houden voor het gemak, dan krijg je de vervulling van diezelfde profetie over de komst van twee getuigen, maar dan in de eindtijd, in de 70e week van Daniel. En in de praktijk gebeurt nu dus allebei. Zo goed als de profetie over de komst van Elia, een van die twee, ook dubbel vervuld wordt. Eén overdrachtelijk via Johannes de Doper en één in de toekomst via de letterlijke verschijning van Elia. En zelfs nog één via de Heer Jezus. Want eerst zou Elia komen en dan Mozes. Dat is eigenlijk dan het idee, hè? Eerst die een, dan die andere enzovoort. Er zijn dus vele toepassingen van dezelfde profetie in de Bijbel onderschrijft ze alle. En je kunt het alleen verstaan en uit elkaar houden als je deze bedelingen kwesties inderdaad kent. Maar goed, daar wordt nog wel uitgebreid over gesproken. Dus even terug naar vers 10. Over Johannes zegt de Heer, deze is het van wie geschreven staat, ik zend mijn engel voor uw aangezicht die uw weg bereiden zal voor u heen. En het is een zeer veelzijdige uitspraak die gelezen moet worden naast die van Jesaja 40. Een stem des roependen in de woestijn maakt recht de weg des Heren. Daar heb ik de wegbereider. Dus, toegepast hier op Johannes. En daarna zegt de Heer van hem, voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Dat wil zeggen, onder de mensen is niemand meerder opgestaan dan Johannes de Doper. Maar niettemin zegt de Heer, doch de minste in het koninkrijk der hemelen is meerder dan hij. Om een eenvoudige reden betekent gewoon, dat is gewoon de conclusie die je moet trekken, dat Johannes de Doper dus niet in het koninkrijk is. En de enige reden daarvoor die je maar bedenken kunt, is dat het koninkrijk op dat tijdstip nog niet was. Dus hij kon er ook niet in zijn. Bovendien zou hij kennelijk sterven, daar kun je er ook nog uit concluderen, met een beetje goede wil. Hij zou kennelijk sterven voordat het koninkrijk zou aanbreken. En dus hoort hij gewoon tot de oud-testamentische gelovigen, die inderdaad tot op heden nog steeds het koninkrijk niet zijn binnengegaan. Dat komt pas in de toekomst, dat is al. Maar hij wordt wel genoemd de belangrijkste profeet van het Oude Testament, eenvoudig omdat hij de laatste is feitelijk en uitgebreid niet het oude verbond of de wet predikt, maar inderdaad het nieuwe verbond aankondigt. Zo van, dat gaat nu gebeuren, het is nu nabijgekomen. Het is dus eigenlijk te beschouwen als het hoogtepunt van de oud-testamentische profetieën. Dat zegt de Heer ook zo. Ik zeg het nu zelf, maar dat mag eigenlijk niet. De Heer zegt het namelijk. Hij zegt, van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers, degene die dat doen, nemen dat koninkrijk met geweld. Want, zegt de Heer, al de profeten en de wet, maar dat is inclusief de wet natuurlijk, hè. De wet kwam via Mozes en dat is ook een profeet vanzelfsprekend. Al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. Niet omdat bij Johannes het nieuwe verbond aanbrak, maar wel omdat vanaf dat moment alleen enkel en uitsluitend het nieuwe verbond en dus het koninkrijk gepredikt werd. Bovendien was dat na een gat van pakweg 400 jaar. Dat is leuk voor degene die overal overgangsperioden in willen zien. Die overgangsperiode is het dus niet, is het gewoon een gat. En met de komst van Johannes de Doper na Malachi, wat de laatste woorden van Malachi zijn, zie ik, zijn de profeet Elia enzovoorts. En dan ineens vind je de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper en van de Heer Jezus vervolgens enzovoorts. Hè. Kortom, Johannes de Doper die maakt een einde eigenlijk aan de oud-testamentische profetie. Hij leeft onder het oude verbond, maar hij roept degenen die onder het oude verbond leven op om zich uit te strekken naar het nieuwe verbond, want dat zal binnen afzienbare tijd aanbreken. Maar hij zelf zou het inderdaad niet meer meemaken. En dus zegt de Heer, er is niemand meer de profeet dan Johannes, maar de minste in het koninkrijk is meerder dan Johannes. Nou. En dat Johannes het koninkrijk niet inging, heeft alles van doen met onze tegenwoordige bedeling, waarin inderdaad dat geopenbaarde koninkrijk althans nog steeds niet tot stand gebracht is. Want daar is het een uitbeelding van. Maar de Heer zegt, van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt niet de wet gepredikt, maar wordt het koninkrijk der hemelen gepredikt en bovendien geweld aangedaan. We vinden gelijke woorden trouwens inderdaad in Lucas 16, waar de Heer zegt, de wet en de profeten zijn tot op Johannes. Lucas 16, ja, vers 16. De wet en de profeten zijn tot op Johannes en van die tijd af, van Johannes af dus, wordt het koninkrijk Gods verkondigd. En een ieder doet geweld op hetzelfde. Het is uiteraard hetzelfde koninkrijk, hè, voor alle duidelijkheid. Dus inderdaad, het nieuwe verbond werd gepredikt en aangekondigd. Maar de Heer zegt ervan in Lucas 16, maar hier ook in Matthäus 11. Maar dat koninkrijk wordt geweld aangedaan. Dat wil zeggen, men wil het niet laten komen op de normale manier. De normale manier is niet via geweld, maar via zachtmoedigheid en nederigheid. Daar gaat het hoofdstuk over. Het voorgaande, en zo nog een paar natuurlijk. Door geloof namelijk. Zalig zijn de zachtmoedigen, die zouden het koninkrijk beërven of ingaan, of hoe men het mag. Maar wat men doet, is er geweld opleggen. Men bestrijdt het namelijk, dat is het gewone. Men bestrijdt het. En men bestrijdt Johannes. Het geweld bestond, geweld uit vers 12 bestond er onder andere uit dat Johannes de Doper gevangen genomen was en later dat hij onthoofd werd. En bestond eruit dat later de Heer Jezus gekruist zou worden. En er bestond eruit dat de discipelen, zijn dienstknechten dus, andere dienstknechten, vervolgd zouden worden. En nogmaals, daar gaat het hoofdstuk over. Dus waar wij inderdaad de Heer Jezus prediken, hem dienen, hem volgen, hebben wij te maken met ditzelfde geweld. Men zal het koninkrijk geweld aandoen. En de dienstknechten dus ook. En het wordt herhaald in de laatste zin van vers 12. Namelijk, de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Degenen die krachtig zijn, gebruiken hun kracht, is de gedachte, om dat koninkrijk en de koning, en de dienstknechten van die koning uiteraard, te bestrijden. Waarna die toelichting volgt van wat al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, als hij de profeten zou aannemen, zou Johannes Elia zijn. Dat wil zeggen, zou hij komen in de geest en kracht van Elia, zoals het op een andere plaats staat. Ja, ik aarzel om naar Malachi toe te gaan, want dan kom je in zoveel problematiek terecht. In Malachi wordt bijvoorbeeld ook aangekondigd dat Levi eerst zou komen. Levi. Heel verhaal over Levi. Maar de goede verstaande weet dat het niet over Levi gaat, maar dat de naam van Levi daar ook gegeven wordt aan de Heer Jezus. De hoge priester namelijk. Van het nieuwe verbond wel te verstaan, waarbij Levi de grondlegger schijnt te zijn van het Levitische priesterschap. Ik zeg schijnt te zijn, dan hoef ik er niet over te discussiëren, want wij worden natuurlijk geacht te weten dat het priesterschap weliswaar terecht kwam bij de stam van Levi, maar dat het priesterschap zelf begon bij Aaron. En dat was een paar generaties verder overigens. Niettemin heet het Levitische priesterschap. Maar het Levitische, dan wel Aaronitische priesterschap, zou plaats moeten maken voor wat ik dan bij voorkeur noem het Melchizedekse priesterschap. Maar dat is natuurlijk dat van Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. En waar Levi aangekondigd wordt in Malachi, wordt in werkelijkheid natuurlijk aangekondigd de hoge priester van het nieuwe verbond, namelijk Christus. En waar een voorloper wordt aangekondigd, wordt in werkelijkheid aangekondigd de Heer Jezus zelf. Maar eventueel Johannes de Doper en eventueel Elia, die dan ook bij name genoemd wordt daar. Maar let nou op, want ik weet wel dat mensen zullen zeggen van, nou, ik vind het maar een heel ingewikkeld verhaal. Dan zeg ik, als u dat nou nu tegen mij zou zeggen van, nou, ik kan het allemaal niet volgen, dan zeg ik, nou ja, wie oren heeft om te horen, die horen. Want dat is het volgende vers. En het lijkt me duidelijk wat dat vers betekent, dus dat vers van wie oren heeft om te horen, die horen. Betekent gewoon dat wat hiervoor besproken is, de problematiek die hier aangehaald is, is inderdaad niet zo simpel, omdat bepaalde zaken daarin vooralsnog verborgen zijn. En die zou men eerst leren verstaan en dan blijkt dit probleem rond Johannes de Doper, Elia en de Heer Jezus enzovoort, blijkt helemaal niet zo moeilijk meer te zijn. Dus wie oren heeft om te horen, die horen. Normaal zeg ik van zo'n uitspraak dat die duidt op de verborgenheden. En dus op onze bedeling in de eerste plaats. En dat het zo is, dat legt de Heer Jezus vervolgens ook uit. In ieder geval in vers 25, wat ik al geciteerd heb, waar staat dat de Heer zegt, ik dank u Vader, Heere des hemels en der aarde. Waarom nou hemel? Omdat het ook over hemelse dingen gaat en niet alleen aardse. En niet alleen over een aards koninkrijk, maar het gaat ook over een hemels koninkrijk, wat hier dus ook koninkrijk der hemelen heet. Ik dank u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve aan de kinderkens, de onwijzen, de minst geachten, enzovoorts, geopenbaard. Want wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord, Wie oren heeft om te horen, die horen. Heeft God bereid aan degene, voor degene die hem liefhebben. En God heeft het ons geopenbaard. En er staat in Korinthe, waarbij op dezelfde bladzijde, een halve bladzijde eerder staat, het verachten en het onedelen, dat heeft God uitverkoren. En aan ons, verachten en onedelen, heeft God deze dingen geopenbaard. Aan degenen die niet in tel zijn dus. Nou goed. Waarna de heer uitspraken doet die ook moeilijk schijnen te zijn. Maar als je de draad van het hele betoog vasthoudt, is het niet zo moeilijk. Er staat dat de heer zegt, doch waarbij, vers 16, doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Dit geslacht is gelijk aan de kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen, hun maatjes, hun makkers, toeroepen en zeggen, wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. We hebben voor u klaagliederen gezongen, het tegenovergestelde, en gij hebt niet geweend. En wat daar de betekenis van is, is makkelijk genoeg, dit zijn kinderen waar hierover gesproken wordt. Onvolwassenen in elk geval, dat is de betekenis van de term. En heel de gedachte is dat die kinderen kennelijk van elkaar verwachten dat ze aan elkaars verwachting voldoen. Ik zeg het een beetje ongelukkig. Maar er worden de fluit gespeeld, dan moeten die anderen dansen, weet je. Want als ze dat niet doen, is het niet goed. En ze zingen treurliederen of zoiets, klaagliederen. En dan moeten die anderen ineens gaan treuren. Kinderen denken dat het zomaar gaat, maar het is een heel onvolwassen gedachtegang. Als ik doe, dan moet die andere wel dat, enzovoort. En dan is men bovendien verongelijkt vanwege dat die andere niet aan ons verwachtingspatroon voldoet. Nou, dat is erg onvolwassen. Want wat de Heer hier naar voren brengt, is dat men het toch nooit goed doet. Voor Israël kan men het niet goed doen, omdat het volk als zodanig, maar zeker in geestelijke zin, onvolwassen is. Ze willen wel een Messias, maar die moet dan doen wat zij vinden dat hij moet doen. Waarna ik altijd denk, waarom doen ze het dan niet zelf? Dit soort dingen, de problematiek, dit soort dingen, moet je juist aan de Heer overlaten. Daarvoor is hij de Messias. Als hij verlossing zal brengen, dan moet hij maar zien hoe hij het doet. En hij zegt, hij moet aan ons zeggen hoe hij het gehad had willen hebben. Dat is toch duidelijk? En als je naar een profeet gaat, omdat je gelooft dat hij een profeet is, nou, dan moet je die profeet laten praten en dus gehoor aan hem geven en niet zeggen, nou, hij bevalt me niet, of is zus niet goed, of is zo niet goed. Hij beantwoordt niet aan ons verwachtingspatroon, want dat is de gedachtegang. En dus is men teleurgesteld ook nog. En dat is wat de Heer ook als verklaring geeft van die gedachte in vers 16 en 17. Want hij zegt, want, de verklaring dus, want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en zij zeggen, zij die vergeleken worden met die kinderen, zij zeggen, heeft een duivel. Ze hadden zich wat anders voorgesteld, en dus is het niet goed. En andersom, de zoon des mensen kwam, op tegenovergestelde wijze dus, etende en drinkende, en dat was ook niet goed. Want er was ineens weer een vraat en een wijnzuiper, een vriend van tollenaren en zondaren. Een vriend van tollenaren en zondaren was hij. Omdat ik soms vraag, was hij nou, at en dronk hij nou echt zoveel? Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat erom dat men altijd kritiek had.